Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben wij ons te gast, priester Mykola Paliou. Hij komt ons spreken over de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk, waar hij zelf priester is. En dat is in Leuven dat u onder andere de pastoraal verzorgt, maar ook in Den Haag, we zullen het daar later over hebben. Momenteel woont u in Aarschot. U woont ook al een tijdje in België. U bent geboren in Oekraïne. Wilt u zichzelf in het algemeen even voorstellen aan ons? Hoe bent u in België terechtgekomen?
Goedendag allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Beste wensen dit jaar. Ja, ik ben Oekraïns-Grieks-Katholieke priester. Ik ben priester van Parijse eparchie, Oekraïnse Parijse eparchie hier in België. Hier in Leuven hebben we kapelle in de buurt van Sint-Gertrude-Kerk. En daar is kapelle voor 30 zitplaatsen. Ik ben in 2009 naar België gekomen om theologie te studeren aan KU Leuven. En 2,5 jaar in studie en daarna ben ik als priester door mijn bisschop gewijd. Van 2011 ben ik bij pastorale werk betrokken. En nu werken wij een beetje samen met de Rooms-Katholieke Kerk in België, met aartsbisschop Michel in Brussel en andere pastoren die hier bij pastorale werk zijn aangesteld.
U bent dus in 2011 priester gewijd en was dat ook hier in België door de aartsbisschop op dat moment?
Dat was door onze bisschop, Oekraïnse Grieks-Katholieke bisschop van Parijs. Hij is naar Brussel gekomen en in maand november, 27 november, had ik priesterwijding.
Ja.
Dus ja, en de 4 december was mijn de eerste liturgie hier in Leuven. En van dit moment, ja, werk ik als priester.
Ja, ja, misschien voor we het gaan hebben over het verschil eigenlijk tussen de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Op een manier is het hetzelfde, maar het is toch anders. We zullen het daar straks uitgebreider over hebben. Maar ook nog iets dat toch wel belangrijk is bij uw voorstelling. U bent ook getrouwd, want dat kan als priester in de Grieks-Katholieke Kerk.
Ja, in de Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk, in Byzantijnse ritus, mogen priesters getrouwd zijn. Dus na de studie in seminarie mag kandidaat tot priesterschap mag hij getrouwd worden en daarna wijding, krijgt hij wijding. Dus huwelijk, sacrament van huwelijk moet worden wijding zijn. En ik was zo in, en ik had een jaar studie hier aan KU Leuven. Daarna ben ik naar Oekraïne gegaan. In zomertijd ben ik getrouwd geworden. En mijn vrouw kwam hier ook aan KU Leuven studeren. En sinds dit moment wonen we samen hier in België.
Ja.
We hebben 4 kinderen. Een zoon en 3 dochters, 9 jaar zoon, 7 jaar, 5 jaar en 3 jaar, elke 2 jaar. Dat is zo.
Een mooie gezin.
Ja, ik ben tevreden.
En ja, hoe is dat dan? Dus u zegt, priesters mogen getrouwd zijn als ze dus eerst getrouwd zijn en dan als priester worden gewijd. En dat is dus alleen voor de parochiepriesters? Of?
Ja, in onze kerk, dat is alleen maar voor diakens en priesters. Mm-hmm. Dus kandidaat tot priesterschap, hij mag kiezen, wil hij getrouwd worden of niet. En wil hij in een klooster wonen, monnik zijn of niet. Dus als iemand wil monnik zijn, gaat hij naar de klooster. Mm-hmm. Of, ik heb vrienden, mijn klasgenoten, sommige van hen zijn niet getrouwd, ze zijn gewoon in celibaat. Maar meerdere vrienden zijn getrouwd, ja.
Ja. Want heeft u dan, voor u naar Leuven kwam om te studeren, was u al begonnen met de seminarieopleiding, met de priesteropleiding?
Ja, ik studeerde een seminarie van 2003.
Ja.
2003, 6 jaar. En daarna naar Kajeljoven gekomen.
Ja. En het vervolg van de priesteropleiding, heeft u dan in Leuven kunnen volgen?
Ik had gewoon een masterprogramma aan Kajeljoven. Mm-hmm. Maar vandaag hebben we studenten in Johannes 23e seminarie, die 3 jaar studie in Oekraïne heeft gedaan. Nu is hij naar Leuven gekomen. Hij studeert hier en in de toekomst zal hij voor twee ritussen werken. Dus voor de artsbisschop in Antwerpen en ook voor onze parochies hier. Dus dat is samenwerken met de kerken.
Ja, want wat zijn eigenlijk de grote verschillen, om zo te zeggen, tussen de Oekraïns-Grieks-Katholieke kerk en de Rooms-Katholieke kerk? Want het gaat om twee katholieke kerken, die dus het primaatschap van de paus erkennen. Er is een verschil in ritus, heb ik al gehoord. En ja, hoe is dat dan voor de rest? Want u zegt, ik val onder het bisdom van Parijs.
Ja.
Ja, ja. Ik vind, of u het weet, u wilt uitleggen.
Ja, dus wij hebben Oekraïnse Grieks-Katholieke kerk in Oekraïne. Ja, en we hebben een grote diaspora buitenland, in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, in Frankrijk en ook in België, voor de mensen die naar de Tweede Wereldoorlog gekomen van Duitsland. Dus zo is onze kerk hier begonnen met de dienst. En vandaag hebben we Parijse eparchie hier. Dus dat is een structuur. We hebben bisschop in Parijs. Hij is verantwoordelijk voor 5 landen. Benelux, Zwitserland en Frankrijk. Dus 5 landen. En ja, in België hebben we 11 priesters momenteel. Ja. En iedere priester heeft of een grote gemeenschap of 2 kleine of 3 kleine gemeenschappen. En sommige priesters werken ook bij de Rooms-Katholieke Kerk hier in België. En het verschil is niet zo groot. Gewoon grote distantie, misschien 1.500 kilometer tussen Oekraïne en België. Maar we zijn 1 kerk en Johannes Paul II heeft gezegd dat de kerk ademt met 2 langen. Is het juiste woord? En dus we zijn 1 kerk, maar de Oekraïnse Grieks-Katholieke kerk is van Byzantijnse ritus, voor de mensen die weten niet deze benoemingen. Ik zeg gewoon, ik ben Byzantijns-Katholiek. Byzantijns van de ritus, maar toch katholiek met geloof, met een kerk, juridische status. Dus we gebruiken meer Byzantijnse theologie. We hebben een beetje andere wieringen. Ik bedoel gewoon andere kledij in de sacramenten, in de liturgie. Misschien meer zinnen in de liturgie. Maar in het algemeen alles is dezelfde. En ja, en dezelfde dogmaten erkennen wij. En we bidden samen meestal ook.
U zei meer Byzantijnse theologie ook?
Ja,
Ja.
Dus wij gebruiken theologie van kerkvaders, bijvoorbeeld Basilius de Grote, Johannes, Chrysostom, Gregory Theoloog en andere, ja, Maximus.
De Beleider.
Wij gebruiken meestal hun theologie, maar aan de seminarie hebben wij ook van theologie van Thomas Aquinas geleerd, van Augustinus, dus ook westerse theologie. Maar ja, Constantinopelse kerk is onze moederkerk, dus in het jaar 988 is Oekraïne door Constantinopelkerk gedoopt. Dus alle theologie komt van daar.
Ja. En we zullen er eerst tussenuit gaan voor een stukje muziek. En dan daarna zou ik het graag met u hebben over de oorsprong eigenlijk van jullie kerk. Want u spreekt over hoe de Constantinopel jullie moederkerk is. Maar hoe is dat dan gelopen doorheen de geschiedenis?
Oké. Dan, 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 dan. Dun 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 dun. Возвеселімся всі разом нині, Христос родився в бідній яскині. Послідним віком став чоловіком, всі утішаймось на землі. Послідним віком став чоловіком, всі утішаймось на землі. Всі утішаймось на землі гойно, хвалу віддаймо йому достойно, пожаданому з неба даному, котрий весь світ відкупив, пожаданому з неба даному, котрий весь світ відкупив. Дон 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 дон. Котрий весь світ спасе від ада, через якого нам всім відрада, за те є йому, Пану нашому, пісні співаймо согласно, за те є йому, Пану нашому, пісні співаймо согласно. Пісні співаймо согласно й мило, і торжествуймо всі купно щиро. Слава во вишніх, а мир для нижніх, весело світу голосім. Слава во вишніх, а мир для нижніх, весело світу голосім.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag priester Mykola Paliou te gast hebben van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk. Hij woont al sinds vele jaren in België. En verder hebben we het al gehad over wat de verschillen en de verbindingen zijn tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk. Maar er gaat ook een hele geschiedenis aan vooraf, zoals priester Mykola Paliou al aanhaalde. En daar zou ik het misschien wel graag over hebben nu. U zei, onze moederkerk is de kerk van Constantinopel. Omdat we gedoopt zijn in 988.
Ja.
Dus dan is Oekraïne of het huidige Oekraïns grondgebied gekerstend. Van 988 tot 1054 was er ook geen sprake eigenlijk van een verschil tussen de Westerse en de Oosterse kerken. Hoe is het gelopen doorheen de geschiedenis met jullie gemeenschap?
Ja, dat is echt een groot geschiedenis. Laten we beginnen met de 9e eeuw. In de 9e eeuw hebben wij als Oekraïne, land van Oekraïne, hebben wij missionarissen van de Griekse kerk gehad. Ze zijn naar Oekraïne gekomen. Ze hebben vertalingen van theologische boeken gehad. Dus dat was het eerste schrijftaal voor Oekraïne. Dat is eigenlijk door de theologie, door de missionarissen van de Griek. Dus oud-Slovenische taal, dat is onze oorspronkelijke taal. En in het jaar 1988 was Oekraïne als land, toen is Kiev van Rus is gedoopt. Van dit moment was Oekraïne, kerk in Oekraïne samen met Konstantinopel aan het werken als een moederkerk. Eigenlijk deze verdeling, hoe moet ik dat zeggen, in 1054 jaar, dat Oekraïne was daar niet betrokken. Dus Oekraïne had goede contact met de Griekse kerk als moederkerk, maar ook de Oekraïnse kerk had goede contacten met de westerse wereld, met de katholieke bischoppen. Vandaag noemen we katholieken en orthodoxen. Dus Oekraïne heeft niet deelgenomen in deze verdeling in de kerk, in deze grote pijn van geschiedenis, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, we hebben sommige fakten van geschiedenis dat, dat kinderen van Oekraïnse kingdom zijn in westerlijke Europa getrouwd geweest. Dus bijvoorbeeld koningin Anna, ze was hier in Frankrijk geweest als prinses van koning. Dus ja, ze is van Oekraïne ook prinses in Hongarije. Ze is prinses van Oekraïne. Ze was getrouwd met koning in Hongarije. Dus dat was samenwerking in sommige teksten van geschiedenis. Hebben we getuigenis dat er zijn ook Latijnse bischoppen op grote wieren en contacten zijn geweest. Dus ja, dat is... Oekraïne was niet betrokken in deze in problemen met in jaar in 1954. Maar daarna, later, politiek, geschiedenis, verschillende situaties. En ja, Oekraïne was ook betrokken in deze proces dat distantie is genomen van de westerlijke kerk. Maar in het jaar 1596 hebben we in juni gehad, dus dat was in juni van Berest, en toen met Oekraïnse bischoppen, Oekraïnse priesters, Oekraïnse kerk, met metropolit Michail Rogoza, hebben besteld en ondergetekend met Rome, dat ze erkennen Rome en zijn samen als een kerk. Dus daar is niks speciaal in geschiedenis, in ritus gebeurd. Gewoon, we mogen Byzantijnse ritus houden, onze theologie, maar we mogen samen Eucharisticulus concelebreren en sacramenten. Dus we zijn als een kerk, maar verschillende ritussen. Dat is zo tot vandaag. Tot vandaag. In geschiedenis waren verschillende gebeurtenissen. Weet u, we hadden invloed van Rusland, we hadden invloed van Polen. Dus ja, maar toch zijn we vandaag, tot vandaag, als Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk.
Ja, en heeft dat in Oekraïne ook tot problemen of spanningen geleid, die keuze van de Oekraïns-Katholieke Kerk voor dan Rome op een manier, of toch voor de paus? Omdat er ook altijd een grote orthodoxe gemeenschap is geweest in Oekraïne. Heeft dat tot spanningen geleid of niet speciaal?
Dat is zo. Dat is zo dat niet allemaal op één moment hebben deze juni erkend. Dus deze juni was ondergeschreven met Rome tussen drie bisschoppen en ja, Kievan metropolite, bisschop van Polotsk. Nu is Wit-Rusland, land met Wit-Rusland. Dus dat was niet onmiddellijk door de gehele kerk. Maar later, jaar per jaar, waren discussies. Andere bisschoppen zijn deze juni ook ondergeschreven en erkennen. Dus voor ons moet ik zeggen, deze status, deze juni met de Rooms-Katholieke Kerk was altijd onsprokelijk en we hebben geen gevoel van grote, ja, van grote crisis of zoiets. Gewoon grote distantie, andere theologie, dat is gewoon ontwikkeling van onze kerk, alleen mijn kerk, christelijke kerk.
Een hoofdstuk dat wel heel moeilijk is geweest voor de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk is de 20e eeuw. Ja, vanaf de Stalin-periode vooral, denk ik. Hè?
Ja.
Vanaf de jaren 40 zo.
Inderdaad. We hebben meestal alle oorlogen in Europa zijn op Oekraïnse land geweest. Dus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Oorlogen tussen Napoleon en Rusland en zo. Dat was volledig op het land van Oekraïne geweest ook. Dus Oekraïne heeft een pijn, deze pijn van oorlogen, invloed van andere landen, bijvoorbeeld Rijk Pospolitano, zeggen we ook. Dat was de 19e eeuw, grote invloed, bijvoorbeeld. Toen begonnen we op de knie in gebeden gaan in onze ritus. Dus daarna hadden we Eerste Wereldoorlog, revolutie in Rusland. En dat Oekraïne was ook in dat betrokken. En in begin van jaar 1946 wordt Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk ondergrondse kerk. Dat was door de Stalin geschrapt. En alle bisschoppen, bijna alle bisschoppen en priesteren, die wilden niet de Russische orthodoxe kerk erkennen als een juridische kerk, als een legitieme kerk. Zijn ze naar de Siberië, naar Oost genomen. En dat was ja een soort van gevangenis. En dat grote families, we hebben in geschiedenis grote families, bisschoppen zijn in gevangenis geweest. En sinds dan hebben we erkend door de Rome 23 martelaren. En ze zijn door de paus Johannes Paul II in Oekraïne genoemd, toen hij naar Oekraïne is gekomen. En ja, dat is echt een grote pijn voor Oekraïne, want kerk was ondergrondse kerk, was niet officieel. Mensen moesten in huizen bieden. Dus nachts, priester zijn s'nachts gekomen. Bijvoorbeeld mijn papa heeft gezegd dat als hij voor de pas zondag of kerst weer naar de kerk gegaan, zijn er leerkracht bij de deur geweest. En ze waren aan het schrijven wie komt naar de kerk en zo. En daarna, was problemen met de staat, met de geheime diensten en zo. Dus dat was echt ondergrondse leven. Als iemand wist dat priester een viering had, was hij genomen door de, ja, door de politie, door de geheime diensten. En daarna een juridische proces voor een dag en onmiddellijk naar de Siberië gegaan met familie. Dus dat was echt pijnlijk. En sinds dan hebben we ontwikkeling van onze kerk in diaspora gehad. Dus mensen die naar Verenigde Staten gegaan na de Tweede Wereldoorlog, hier in Europa, ze hebben onze kerk gaf hun een dat begon een soort van hun identiteit zijn. Dus bijvoorbeeld onze gemeenschappen in Mons of in Limburg sind gekomen, begonnen ze met de kerk bouwen. Dus ze woonden samen in een grote huis, 50 mensen, 40 mensen, in een soort, dat is, hoe moet ik dat noemen? Ik weet het niet. Maar in een kamp. Ze werkte bij de mijnenkoler. Ja, bij de mijnen. Maar ze begonnen met de kerk bouwen en alles wat ze hebben gehad. Kledij of zo, voor de tafel. En hebben ze voor de kerk gebracht en zo. Onze kerk was voor hun soort identiteit en ondersteuning gedaan.
Ja, dus bij de Oekraïnse diaspora van de oorlogen, maar natuurlijk ook van de vervolgingen nog later, is in het algemeen, wordt gekenmerkt door dus een sterke christelijke identiteit. Is dat kenmerkend voor heel de Oekraïnse diaspora?
Ja, dat is voor de hele Oekraïnse diaspora. Dus dat is een grote geschiedenis van de Oekraïnse diaspora. In de Verenigde Staten, in Zuid-Amerika, hier in Westelijke Europa. Ze zorgden voor hun geloof, voor hun kerk, voor Oekraïnse taal, voor scholen. Zaterdagsscholen voor hun kinderen. Dus we hebben vandaag tot derde, hoe moet ik zeggen, kleinkinderen spreken nog steeds Oekraïens. Ze zijn hier geboren, maar ze spreken Oekraïens. Dus dat is zo geweest. Maar toch, dat is zo, dat onze patriarch Jozef Slipij, hij was ook met de Stalin naar Siberië genomen. En hij was 17 jaar in Siberië. En dat was ook een grote uitdaging voor hem. Want het regime van de Sovjet-Unie, ze wilden dat Jozef Slipij een document ondergetekend, dat hij erkent de Russische orthodoxe kerk, juridische status. Hij wilde dat niet doen. 17 jaar in gevangenis, werken in de bos, met sneeuw. En ja, dat is een grote, pijnlijke geschiedenis van hem. En daarna door de communicatie van Rome, diplomatieke communicatie van Rome en Sovjet-Unie van Rusland, is Jozef Slipij naar Vatikan gekomen, naar Italië. Hij mocht niet, dat was een voorwaarde, dat hij mocht niet naar Oekraïne, terug naar Oekraïne komen. Dus hij is in Italië gestorven in jaar 1979. En dat is zo. Dus hij was patriarch sinds jaar 1963 was hij onze patriarch, onze artsbisschop in Rome. En hij is geholpen met de kerk in diaspora, nieuwe priesterwijding in Rome hebben we onze seminaris gehad. En ja, en dan was opleiding en ontwikkeling van onze kerk.
Ja. Dus hij heeft veel, na zijn vrijlating eigenlijk, heeft hij veel tijd en energie gestoken in de ondersteuning van de...
Van de diaspora.
Ja, ja. Van de diaspora.
Diaspora, ja. Ja. Hier hadden wij officiële status, dus vrijheid voor de ontwikkeling. In Oekraïne hadden wij ook 300 priesters toen, in de jaren 1980-70, hadden wij ondergrondse seminaris 300 priesters, drie bischoppen ongeveer. Dus dat was verandering altijd. Dus dat was altijd ondergronds en we hebben roepingen gehad in Oekraïne ook. Maar dat, was een, dat zijn speciale tijden. En daarom na de jaren 1990, toen onze kerk ja, onafhankelijk is geworden, was een groot aantal van roepingen. Dus we hebben 200-300 studenten per een jaar in seminaris gehad in de jaren 90. En dus dat was een grote ontwikkeling in onze kerk.
Ja, dus ondanks of misschien zelfs dankzij de vervolgingen is het geloof heel sterk aanwezig gebleven bij de mensen.
Ja, door deze getuigenis van onze martelaren hebben we kracht vandaag. En dat is een soort voor onze studenten, voor nieuwe generatie, om voor deze getuigenis gaan en Christus volgen. En we hebben voorbeelden, hoe moeten we dat doen en zo. En en vandaag, dat is zoals het is in teksten geschreven, theologische teksten, dat martelaren worden, een cellen voor de toekomst. Dus we krijgen onze kracht van hun leven. Als we horen die grote gedachten, wat die ze hebben gedaan. En ja, dat is een kracht die we krijgen door hem.
Die martelaren van het communistisch regime, want het is door het communistisch regime dat ze zijn omgebracht. Ja. Zij zijn dan door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Zou u een beetje over hen willen vertellen? En verder of er ook nog andere belangrijke heiligen zijn uit jullie geschiedenis?
Ja, er zijn 23 mensen die nieuwe martelaren genoemd door de Johannes Paulus II. Maar er zijn meer geschiedenissen, meer... mensen die in die tijden hebben, hoe moet ik dat zeggen?
Geleden.
Geleden, ja, inderdaad. Nu hebben we een speciale commissie in onze kerk, beatificatiecommissie, die moet echt biografie van deze martelaren goed bestuderen. En documenten voorbereiden voor de Rome, ook voor de beatificatie van deze mensen. En er zijn voorwaarden dat er moet echt getuigenis van heilige leven zijn. Er moeten ook voorbeelden van de wonders zijn. Dat is een groot proces. En zijn belangrijke namen in onze kerk, in de geschiedenis van onze kerk onder de Sovjet-Unie, dat is Andrei Sheptytsky. Hij had juridische opleiding. Zijn ouders zijn Rooms-Katholieken geweest. En daarna wilde hij voor Oekraïns-Grieks-Katholieke kerk als moederkerk zijn leven besteden. En ja, en dat was het moment van ontwikkeling van onze kerk. Bijvoorbeeld in het jaar 1929 hier in Leuven hebben we een aantal seminaristen van Oekraïne gehad die in Leuven hebben gestudeerd, en meestal redemptoristen, monniken redemptoristen. In jaren 1930 hier zijn tot 50 seminaristen, Oekraïnse seminaristen in Leuven geweest. Dus dat is ook een soort samengeschiedenis, ja, die we moeten ontwikkelen en ja, voor de toekomst gebruiken. En ook patriarch Jozef Slipij, die in Siberië 17 jaar is geweest. Hij heeft in synode Vaticaanse tweede concilie deelgenomen. Dat is grote steun van onze diaspora-kerk. En getuigenissen zijn heel veel. Want bijvoorbeeld Theodor Romja, priester, hij had goede theologische opleiding. Hij was dokter van theologie. En hij is door de bos naar de zieke gegaan. En hij was in de bos stopgezet en door de geheime diensten en naar gevangenis. En daarna was hij als martelaar geworden, doodgeschoten. Mm-hmm. En ook acolyten die hem geholpen, ze zijn samen naar de zieke gegaan. Hij was in de bos doodgedaan. Dus we hebben monniken die in gevangenis gekruisigd geweest.
Gekruisigd,
ja. Dus we hebben verschrikkelijke getuigenissen van dat. Uh-huh. En gewone mensen die wilden tot de biecht komen, voor de grote festen liturgie hebben. Als iemand heeft dat gezegd door de buren of iemand anders, zijn ze onmiddellijk naar de gevangenis genomen. En ja, dat was echt geluk om naar Siberië te gaan, want meestal zijn die mensen doodgeschoten of zo. En in Siberië hadden ze zware werken, in het bos, in koude en zo. En heel weinig mensen zijn teruggekomen. Maar we hebben oude, toen ik in seminarie ben geweest, waren daar oude priesteren die echt in gevangenis geweest en zo. En dat is een echt getuigenis en een zo sterke geest van deze mensen, dat je krijgt deze licht en deze kracht om verder te gaan. En als we deze getuigenissen lezen, dat deze mensen zijn bereid geweest om naar gevangenis gaan of dood worden. Ze wisten elke keer als ze naar huis van iemand gaan, naar de zieke, en ze hebben in de tas heilig water, weekwater hebben gehad of zoiets, boeken, liturgische boeken, dat was genoeg om te betrokken zijn. Dat is zo. Maar vandaag hebben we echt blijde boodschap en we hebben grote kracht. Maar ook hebben we hedendaagse problemen met de roepingen vandaag. Bijvoorbeeld in mijn jaar in seminarie zijn 27 studenten geweest. Op één jaar, 7 jaar, want het is een seminarie, dus ja, tot 200 studenten. Dus vandaag een beetje minder. Dus we hebben dezelfde uitdaging in een Belgische kerk als een heel de wereld, dat we moeten onze theologische taal aanpassen voor de jeugd, voor de roepingen en zo. Maar dat is ook kracht van boven.
Ik ga er opnieuw even muzikaal tussenuit en spreken dadelijk graag verder. Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Mykola Paliou van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk. Priester Paliou, daarnet sprak u over de krachtige getuigenissen ook van de martelaren uit de 20e eeuw, dus heel recente martelaren. Het getuigenis van kardinaal Slippy, die 17 jaar zelf in de gulag heeft gezeten en altijd trouw is gebleven aan zijn moederkerk. U zelf bent jong in het seminarie binnengegaan. En wat is uw persoonlijke geloofsverhaal? Heeft uw familie doorheen de moeilijke periode van vervolgingen het geloof kunnen bewaren? Of bent u meer een verhaal van bekering? Hoe bent u zelf tot het priesterschap gekomen?
Ja, dat is een echte geschiedenis. En, ja, ik kijk op dat als een wonder, inderdaad. Mijn ouders, ik ben in de jaren 1983 geboren. Dus dat was geen Oekraïnse Grieks-Katholieke kerk, ondergrondse Grieks-Katholieke kerk. Dus ik ben met mijn papa en mama 2 keer per jaar naar de kerk gegaan. En ik heb altijd gehoord dat Christus is verrezen of Christus is geboren. Mm-hmm. Zoals in deze verhaaltje. Altijd als ik naar de kerk ga, hoor ik dat Christus is verrezen. Dus we zijn niet zo christelijke gezin geweest. Ik kreeg van mijn godsmoeder een boekje met gebeden toen ik 6 jaar oud was. Maar ik ging niet naar de kerk. Dat was niet interessant voor mij. En ik begreep niet wat doen deze mensen in de kerk. Toen ik 12 jaar had, was een processie door de stad. Dat was een processie. In maand mei, van Maria dag. Dus maand mei is Maria maand. En daar was een processie door alle belden die we in de stad hebben gehad. En we hebben op de straat gespeeld met vrienden. En daar was een oude vrouw, grootmoeder, oma van mijn vriend. En ze heeft gevraagd, kom maar, we hebben acolyten nodig, help, neem een kaars, kledij en kom maar helpen. Dus oké, helpen, geen probleem, ik zal helpen. En ik nam deze kledij, kaars en ja, toen ik wist niet wat moet ik met deze kaars doen. Dus ik deed kreis als andere mensen zijn gedaan. Dus dat was heel belachelijk voor ons. Wij deden lachen met vrienden van dat en zo. Maar de priester heeft gevraagd, oh, kom volgende zondag naar de kerk en ook helpen met de dienst. Oké, volgende zondag is gekomen naar de kerk. Onmiddellijk naar de, bij de altaar gekomen om te helpen. En ja, ik wist niet wat te doen. Ik volgde aan de mensen. En dat was echt belachelijk. Maar zondag na zondag, kreeg ik iets meer. En dat was een soort van licht. En weet je, mensen rond zien en bieden, dat is een speciale atmosfeer, dat is anders dan met mijn vrienden en zo. En dat was mij betrokken. En daarna, 14, 16 jaar oud, ook een crisis, want ik wilde, zoals andere mijn vrienden zijn, naar de discotheek gaan, weet je, een beetje roken, een beetje drinken. En zo, maar ook, ik was acolyte in de kerk, dat was niet goede getuigenis en ik wilde verantwoordelijkheid voor dat. Ik herinner me dat ik was 17 jaar oud en ik heb naar mijn pastoor gebeld. Ik heb gezegd, dat is een nieuwe jaar. Dat was advent voor ons, nieuwe jaar. En 7 januari hebben we kerstmis in Oekraïne. En dat is een advent en wastentijd, mag ik naar de discotheek gaan? En hij heeft gezegd, ja, je bent acolyte. Mensen kijken op jou en je moet zelf beslissen wat te doen. Hoe wil je zich? Er is geen probleem, maar toch... Je moet een goede voorbeeld zijn als iemand die in Jezus gelooft, in God gelooft. En ja, ik ben naar de discotheek gegaan met mijn vrienden, maar niks speciaal. Maar ik wilde altijd dat ik moet echte leven hebben. Ik moet de waarde krijgen van mijn hele leven. Niet voor vandaag, niet voor vanavond. Maar ik wil iets echt voor mijn leven doen. En daarom ben ik dichterbij bij de kerk geweest. Ik probeerde zinnen, dus van 16 jaar. Probeerde ik te zien. En ook begon ik naar de klooster gaan, naar de studieten. We hebben ook in onze stad een klooster, een grote klooster van studieten. En dat is een klooster van de 13e eeuw, door de Dominicanen gebouwd. En in Sovjet-Unie, in Sovjet-tijden, was deze klooster als gevangenis. En een nieuwe martelaar is in deze gevangenis geweest. Bijvoorbeeld, deze regime, Sovjet-regime, wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle mensen, alle gevangenen in één kerk gebracht. En in wintertijd, en daar was geen verwarming. En die mensen, om te overleven, moesten alle iconen, alles branden om te overleven. En daar was een kruis, een grote kruis, waar de gewone maat, menselijke maat, natuurlijke maat. En ze wilden niet deze kruis branden en ze hebben door de muur deze kruis gegooid. En mensen van de stad hebben deze kruis in de kelder genomen, in huizen. En zo, en in de jaren 90 hebben we deze kruis gewonnen.
Dit kruis,
ja. Genomen en We hebben getuigenis van de wonden vandaag, van dit kruis. En ook andere dienst. Want dat is getuigenis en je volgt dat, je krijgt dat en je voelt dat. En na de school moest ik kiezen wat ik wil doen. Mijn moeder, mijn vader, ze begrepen niet waarom ga ik elke zondag naar de kerk en soms 's morgens, elke dag, elke avond en naar de vespers met de monniken. Maar ik wilde gewoon, ik had goede gevoel en ik wilde daar zijn. En ik ging elke dag 2 kilometer naar de kerk te voet om samen te zijn. En toen ik 17 jaar oud was, moest ik kiezen. En ja, daar waren mijn vrienden hebben verschillende keuzes gemaakt. Verschillende opleidingen. En toen heb ik gevraagd mezelf, kan ik zonder dat leven? Dus kan ik zonder deze kerkdienst leven? Hoe zal ik dat voelen om gewoon leken zijn? En ik heb gezegd aan mij, nee, ik zou dat niet kunnen doen. En ik moet verder met deze roeping gaan. En ik ben naar de seminarie gegaan. Eerst naar college voor de kerkzangers, 3 jaar. Dus ik ben een beetje kantoor en dirigent van religieuze muziek. En daarna seminarie en daarna KU Leuven en vandaag Radio Maria.
Vandaag Radio Maria. Want u bent verantwoordelijk voor de pastoraal van de Oekraïns-Rieks-Katholieke gemeenschappen hier in België en ook in Nederland. Maar daarnaast bent u ook in de Roomse ritus, om zo te zeggen, betrokken in de pastoraal.
Ja.
U loopt stage.
Ja, ik heb stage vandaag met de Latijnse ritus. Ik ben van Byzantijnse ritus. Maar de Belgische kerk is van Latijnse ritus. Ik heb biritualisme. Dat is een speciale toestemming van Rome om in andere ritus te dienen. Onze priesters mogen altijd concelebreren met katholieke priesters. Maar volgens katholieke kanonieke recht mogen ze niet zelf viering doen, sacrament of viering doen van andere ritus zonder begeleiding van de katholieke pastoor of zo. Dus ik heb een biritualisme door de Rome gekregen met de leiding van ons bisschop Koen van Houten. En ik heb stage voor de corona gehad, meer dan een half jaar in rusthuis in Bertem. Daarna in maart hebben we quarantaine gekregen, coronamaatregelen. Niemand mag naar de rusthuizen gaan. En in oktober en november heb ik stage bij de Zusters Annunzianten in Heverlee gehad, een Heilig Hart Instituut. Mooie zusters, echt getuigenis ook. Heel de leven in onderwijs gebracht. Dat is een missie naar Afrika. Dat is iets speciaal. Twee maanden stage daar. Ik moest al begonnen met homilie prediken en de wieren zelf wieren, proberen te wieren. Maar daarna tweede lockdown en nu wacht ik. En ik heb dienst voor mijn parochie hier in Leuven en ook voor parochie in Den Haag. Ik ga elke zondag naar Den Haag ook.
Ja, ja, dus door corona zijn er bepaalde engagementen stilgevallen, maar in de toekomst zal dat wel weer terug veranderen.
Mijn stage is 2 jaar gebeurd. 2 jaar, dat is een beetje ja, speciaal. Maar ook hebben we vergaderingen van buitenlandse pastores, dat is een speciale programma, 2 jaar al. We hebben vergadering van buitenlandse pastoren in Wezemal. Dat is door de beleiding van vicaris Gide Kersmaken. We bespreken samen verschillende thema's. Dus we krijgen een leiding in Latijnse ritus, in leven van katholieke kerk in België. En dat is ook een grote voordeel voor mij. Dus ik weet een beetje geschiedenis van de Belgische kerk hier. En ik kan een beetje analyseren en iets voor zelf. En hopelijk na de coronamaatregelen zal ik verder met stage gaan. Ik heb grote hulp van pastor Rudy. Pastor van Aarschot ook. Andere pastoren zijn hier die me helpen. En hopelijk zal ik met stage doen en daarna met de dienst aan de Belgische kerk helpen. Toch, onze priesteren, we hebben verantwoordelijkheid bij onze parochies, dus ook gewone dagelijke christelijke leven, sacramenten, liturgie. Elke zondag heb ik liturgie in Leuven, normaal, om 10 uur 's morgens. En om 5 uur 's avonds heb ik liturgie in Den Haag. Dus na de liturgie in Leuven ga ik met de trein of met de auto naar Den Haag. En 11:30 kom ik thuis. Ja, maar ik doe dat graag. In Leuven hebben wij een beetje, dat is een kapelle, dat is kapellaanse werk voor studenten, voor oude diaspora, die hier in de buurt woont. In Den Haag hebben wij werkmigranten, families, jonge families. Dat is een andere ervaring. Ik geniet van dat. Ja.
Priester Mikola, heel hartelijk bedankt voor uw getuigenis. Ik heb het idee dat ik nog veel vragen zou willen stellen, maar onze tijd zit erop. Misschien nog één laatste vraag, omdat we bij Radio Maria zijn. De plaats van Onze Lieve Vrouw in uw leven, in uw geloofsleven.
Mensen die naar mij tot biecht komen, krijgen meestal boete en gebed bidden tot Onze Lieve Vrouw Maria. Inderdaad, dat is een speciale ervaring, een voorbeeld. En we hebben nood van onze hemelse moeder Maria, die ons in het dagelijke leven beleidt. We hebben een maand mei voor de Maria genoemd. En wij bieden speciale diensten voor de Maria. En we erkennen haar in elke dienst, in elke viering en zo. En door haar gebeurt alles wat wij van Christus krijgen. Dus we hebben ook rosaries ook in onze ritus. Dat is van de Latijnse ritus gekomen.
Ja.
En we hebben vandaag officieel en we bieden in Lourdes, ook in onze parochie in Lourdes, elke dag rosarie en de iedere Rozenkrans. Priester.
Ja.
En dat is zo, door de Maria doen we alles voor Christus en krijgen we deze genade van Christus door de Maria. Maar ook, ik wil vandaag deze mogelijkheid gebruiken en aan jullie allemaal wensen alles goede in nieuw jaar. Dit jaar hebben wij Kerstmis onder voorwaarden gehad. Coronamaatregelen, niet iedereen mocht naar de kerk gaan. Een beetje kalmer. Maar Jezus was ook onder voorwaarden geboren. En hij had geen familie rond. Geen vrienden rond, familievrienden. Hij was buitenlander in Bethlehem. En ja, en die mensen die naar hem gekomen zijn vreemde mensen geweest. En ja, en ook ja, alles wat rond gebeurt was niet gemakkelijk voor Christus en heilige gezin, heilige familie. Dus geboorte van Christus was onder voorwaarden. Maar belangrijk was wie Christus van binnen was. Hij is zoon van God van binnen en iedereen wilde dat. En iedereen kreeg deze genade van ervaring met hem te spreken en zo. En ik wil jullie allemaal wensen dat jullie zich kinderen van God voelen. Niet door de voorwaarden van buiten, alles wat gebeurt buiten, maar herinneren zich dat van binnen ben ik kinder van God, zoon of dochter van God. En deze kracht van binnen, die krijg ik, heeft mij kracht om verder gaan en ook vreugde, liefde en genade om dagelijke leven leven. En laten we optimistisch, positief zijn en zo. Dus alle beste wensen in dit nieuwjaar.
Dankjewel, Frister Mikola. Altijd welkom bij Radio Maria en hartelijk dank voor uw mooie getuigenis. En nog veel vreugde en succes met uw dienstwerk hier.
Dankjewel. Dankjewel.